Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wie van jullie kent Benny Hinn? Ja. Als ik hem dicht doe, lijkt het dan een beetje op Benny Hinn? Ja. Jawel hè? Nee? Oh. Wat goed dat jullie er zijn. Welkom in het huis van God. Het is de beste plek om te zijn, ongeacht wat er in je leven gebeurt, ongeacht hoe je erbij zit, of wat de week gaat brengen, of wat de afgelopen week gebracht heeft. En we zitten in een geweldig thema. En het thema waar we het over hebben is voorbereiding. Ben je voorbereid? Hoe bereid je je voor? Wat bereid je voor? En vorige week sprak Rian, twee weken daarvoor sprak Annemiek, die trapte het af met de V-formatie, weet je nog, van de vogels, de V van vogels. De F van vrienden. V-ticket. En dat is een goed woord, moet je terugluisteren. En vorige week sprak Rian en die sprak over de tien maagden. En over voorbereid zijn, over dat Jezus een vergelijking geeft. En die zegt, ik kom straks terug. Ik kom straks terug om je te halen. En hij zegt, het koninkrijk van God is als 10 maagden, 10 dames, 10 meisjes. En waarom dat meisjes zijn, kan ik nu niet uitleggen, heeft met de cultuurcontext te maken. Hij zegt, en die staan klaar om de bruidegom te ontvangen. En weet je wie de bruid zijn? Dat zijn wij, dat is de kerk. En hij zegt, er komt een moment dat de bruidegom terugkomt en die komt de bruid halen. En die 10 meisjes die gaan die bruid ontvangen. En ze hebben alle 10 hetzelfde openbaring, dezelfde potentieel en dezelfde opdracht. Maar er zijn er maar 5 die zich voorbereid hebben. 5 hebben extra olie. Genoeg olie. En die zijn voorbereid op wat Jezus heeft gezegd. En die andere 5 die dat niet waren, die balen als een stekker. Die zeiden, waren we maar klaar? Hadden we ons maar voorbereid? Mogen we wat van jullie? Nee, we hebben niet genoeg. En Jezus roept ons op om voorbereid te zijn op zijn terugkomst. Om klaar te zijn als die 5 wijze maagden. En wijsheid wordt die daar, wat Jezus daar zegt is als je weet wat er gaat komen, dan bereid je je voor. Dat is wijs. Ik zeg dat wekelijks bij ons thuis. Wij hebben 3 tieners. En die zitten alle 3 op de middelbare school. En die moeten allemaal proefwerken maken. We zeggen, bereid je nou voor. En ga er niet de avond van tevoren zoals je vader dat deed. Ga er niet studeren op de last minute, maar bereid je voor, bouw het op. En het is zo'n wijs advies. Het wordt niet gevolgd. Het wordt niet gevolgd. Soms heb je dat nodig, dat iemand van buiten hetzelfde zegt. Ken je dat, vrouwen? Is dat iemand, dat je al jaren iets tegen je man zegt, en dat er iemand anders is, en die zegt dat, en ineens zegt je man, oh, ik ga dit en dit doen. Zeg je, maar dat zeg ik al jaren. Of tieners, dan zeggen, ga je eigen was doen. En dan zeggen, eigen was doen. Ja, dat moet je leren als je later op jezelf woont, eigen was doen. En dan zit hij op een school en dan is er 1 sergeant die zegt, die gaat je eigen was doen. En trouw zit kadet van harte elke week zijn was te doen. Met een trotse moeder die zegt, je kan het wel. Soms heb je zo'n stemmetje nodig. Die even van buiten komt en die zegt, hey, bereid je voor op wat gaat komen. Dat is wijs. Maar vanochtend wil ik het hebben over iets anders. Ik wil het vanochtend hebben over, maar wat als je niet weet wat er gaat komen? Wat als er dingen in je leven gebeuren die je niet van tevoren wist? Je hebt geen briefje uit de hemel gehad. Je hebt geen openbaring of droom gehad. Je hebt geen wetenschap. Je hebt niet van de leraar gekregen, volgende week dinsdag een proefwerk over dit en dit. Bereid je voor. Je weet niet wat er gaat komen. En iedereen van ons maakt dit mee in ons leven. Momenten waarin we naar ons leven kijken zeggen, oh, hier was ik niet op voorbereid. Hoe bereid je je voor? Voor het moment dat je naar een arts gaat en die zegt, kanker valt je lichaam aan. Hoe bereid je je daarop voor? Hoe bereid je je voor dat als je een jong stel bent en je hebt een kinderwens en je bent allebei zwanger en je bent gelukkig, want je krijgt een kind, halleluja, je bent in verwachtingen en je haalt alle spullen in huis. We hebben al een kinderwagen. Dit gaat over mij en Natanja trouwens, toen wij nog heel jong waren. En ons eerste kind zouden krijgen en een dag naar de verloskundige gingen en ze zei ineens, het hartje klopt niet meer. Daar had ik niet op voorbereid. Ik was daar niet klaar voor. Ik had me niet van tevoren voorbereid dat dit een van de mogelijkheden was. En toen wij een miskraam kregen en we zeiden tegen mensen om ons heen, hoorden we zoveel gezinnen om ons heen. Zeiden, oh ja, wij ook. We hebben er ook een miskraam gehad. We hebben er al 4 gehad. waar. Maar wij waren hier niet op voorbereid. Er zijn mensen die niet op voorbereid waren om hun hele leven te worstelen met een ziekte die je lichaam aan blijft vallen en de woorden van God over je leven spreken. En je ziet het nog niet gebeuren in je lichaam. Daar waren we niet op voorbereid. Er zijn mensen geweest die hun kind van amper net geboren naar een graf moesten brengen. Daar waren ze niet op voorbereid. Wij waren niet op voorbereid. Dat op een avond je beste vriend overlijdt. Dat je vader ineens niet meer terugkomt. Zonder afscheid te nemen, dat je man er niet meer is. Ik kan me herinneren dat we terugreden van die verschrikkelijke plek. Met z'n tweeën. Je moet toch een keer naar huis. En dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden, hoe doe je dit? Ik weet niet hoe je dit moet doen. En Annemiek zei, ik ook niet. Ik weet niet hoe we dit moeten doen. Hoe bereid je je daarop voor? Misschien denk je wel, daar kun je niet op voorbereiden. Maar dat geloof ik niet. Het woord van God spreekt iets heel anders. En ik heb gezien in de leven van de mensen om mij heen, die het hardst werden geraakt, dat ze bleven staan. Dat de stormen van het leven niet te groot waren. En niet te sterk waren. Terwijl je eigenlijk verstandelijk denkt, hoe doe je dit? Waarom, wat is er nu nog, waarom zou je nu nog doorgaan? En wij allemaal kennen momenten in ons leven van ons zeggen. En als je die nog niet kent, ik spreek geen doem over je uit. Maar dit is de realiteit van het leven. Het gaat komen. Er gaan momenten komen dat je zegt, dit had ik niet verwacht. Ik had erge dingen verwacht en ik heb het om me heen gezien. Maar dit, en nu mijn eigen leven raakt, ik weet niet of ik dit aan kan. En er zijn er mensen, godzijdank, om je heen die zeggen, je kan dit aan. Met God kun je dit aan. Ik ben zo blij dat er verhalen in de Bijbel staan van de discipelen. Mensen zoals jij en ik. De een heeft een grote mond en de ander is introvert. En we kunnen allemaal identificeren met die leerlingen die stomme dingen zeggen. Ik ben zo blij dat erin staat, want soms vallen mijn dingen dan wel mee. Weet je, dan lees je dat en denk je, ik had dat denk ik beter gedaan. Ja, Robert, omdat je wist wat er moest gebeuren. Maar gewoon verhalen in de Bijbel. En toen ik hierover nadacht, waren er twee verhalen die me gewoon uitspringen. Dat ik dacht, Jezus wilde van zijn discipelen dat ze voorbereid waren op dingen die niet eerlijk waren. Er waren momenten dat hij een reactie geeft, en we gaan er zo twee lezen, en hopelijk zie je dan hetzelfde als ik. Dat hij een reactie geeft die zegt, nou Jezus, dat is niet helemaal eerlijk. Dat is niet netjes. Je verwacht dingen van je discipelen die ze niet hadden kunnen weten. Weet je, de school geeft je aan wat je test is. Dat is eerlijk, ja toch? Maar op het moment als die leraar zegt, je hebt hoofdstuk 7 voorbereid. Ja, we doen een test over hoofdstuk 8. Dan voelt iedereen zich, oh dat kan niet, we hebben een dikke rellen en we gaan naar de examencommissie. En terecht ook. Zo'n moment, zo voelt dit. Moet je maar eens lezen in Matthäus 8, vers 24, gaan we een stukje lezen. Ze hadden een geweldige tijd gehad met z'n allen, een geweldige dienst samen gehad. En Jezus die gaat met zijn discipelen het water op. En een aantal van die discipelen, moet je weten, die waren vissers. Dat was hun beroep. Dus die leefden op het water. Die kunnen wel wat hebben, ja toch? En er gebeurde dit. Plotseling, staat er in vers 24, begon het meer enorm te kolken. Zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ik vind het zo'n heerlijke tekst ertussen. Die staat er gewoon even. Maar Jezus sliep. En die vissers, die mannen die gewend waren op de zee te leven, op het meer te leven, die deze meer kenden, van binnen en van buiten. Die zaten hun hele leven al op. Die waren doodsbang. En ze riepen. Ze maakten Jezus wakker en ze riepen, Heer, red ons toch, we vergaan. En dan zegt hij, niet tegen hen, oh ja, dat is ook heftig. Het is ook best een pittige storm. Het was ook niet leuk dat ik sliep. Nee, ik had wel wat liever kunnen zijn. Nee, wat hij zegt is dit. Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Het voelt bij mij een beetje oneerlijk. Dit hadden ze toch niet kunnen weten? Hij sliep notabene. Maar Jezus die legt iets terug. Hij zegt, oh, jullie hadden ook zo anders kunnen reageren, kleingelovigen. Voel je dit ook, die spanning? Leuk hè, Bijbel lezen. Er is er nog één. is dat Jezus die leert zijn leerlingen hoe ze mensen moeten genezen, hoe ze demonen moeten uitdrijven en al die geweldige dingen. Weet je, dat is niet alleen voor toen, dat is ook voor nu. Dus als jij dat nog niet kunt, dan ligt er nog een les voor je. Halleluja. Leer om demonen uit te drijven, om mensen te genezen, Godzijdank. En die leerlingen probeerden bij een jongen. Die jongen, dat staat in de Bijbel, dat is maanziek. En waarschijnlijk is het epilepsie, of in ieder geval, hij wordt aangevallen. Ook demonisch wordt hij aangevallen. En dan staat dat hij steeds in het vuur wordt gegooid. Want demonen willen ons leven en ons lichaam stuk maken. Omdat wij namelijk gemaakt zijn naar het beeld van God. En dat verzinnen ze verschrikkelijk. Dus ze willen ons kapot maken. En dat doen ze bij deze jongen, deze vader. Die is einde raad. En die komt bij de discipelen en zegt, help me toch. En de discipelen die zeggen, tuurlijk jongen. Kom maar, hop, wij bidden wel voor hem, wij gaan hem wel genezen. Dit komt helemaal goed. En dat gebeurt niet. En die vader die raakt teleurgesteld en die gaat naar Jezus toe. Dat zou ik ook doen, weet je. Als de werknemers niet goed zijn, ga je naar de baas, ja toch? En dan zeg je, hey, Jezus. In Matteüs 17, vers 16 zegt hij, ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. En dan antwoordt Jezus, zo empathisch als hij is. Wat zijn jullie toch ongelovig en dwarsvolk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Breng hem bij me. Dus in plaats van dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, nou, dit was ook een hele lastige hoor. Deze vond ik ook moeilijk. Nee, zegt hij, oh, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Heb je nou niet geleerd? Ik heb alles voorgedaan. Waarom heb je het niet toegepast? Waarom heb je niet gedaan wat ik heb gezegd? Waarom is het niet deel van je? Waarom zie ik het niet? Hij zegt, oké, breng hem maar bij me. En Jezus spreekt en die jongen geneest. Halleluja. En dan roepen ze hem bij Jezus. En dan zegt hij, hey, Jezus, waarom lukt dat niet? Dat is een wijze les. Ik adviseer je, als je dingen in je leven doet en dat lukt niet, ga terug naar de bron. Hé, Jezus, waarom lukt het niet? Wat gebeurt er? Waarom zie ik het nog niet echt worden in mijn leven? Ga naar Jezus terug. Ga niet naar je buurman. Ga niet lopen klagen. Ga naar Jezus. Goed woord. En even later, dan zegt hij dus tegen ze. Hij zegt op een gegeven moment tegen ze. Hij zegt over, dat komt alleen maar. Deze komt alleen maar eruit door bidden en vasten, zegt Jezus tegen ze. Dat is de reden waarom deze zo lastig was. Deze komt alleen maar uit door bidden en vasten. Dan kun je een hele theologie omheen bouwen en sommigen doen dat, een hele preken. Maar waar het hier om gaat is dat Jezus bidden en vasten staat voor voorbereiding. Wij bidden en vasten niet om wat we hebben, maar we bidden en vasten om wat er gaat komen. En Jezus zegt, dit komt omdat je niet voorbereid was. Ja, maar hoe had je kunnen voorbereiden op iets wat je niet weet dat ging komen? Jezus zegt, en toch heb je alles geleerd, voldoende om voorbereid te zijn geweest op deze situatie. En eigenlijk klinkt hij in mijn beleving zelfs een beetje teleurgesteld. Ik had verwacht dat je hier klaar voor was. En gelukkig is er geen oordeel. Niemand wordt weggestuurd, amen. Dus als je die oordeel voelt, die is niet van God. Hij roept je bij en hij zegt, kom, we gaan verder. Wees voorbereid. Alles wat hij hun geleerd had, eigenlijk in die periode, had hij verwacht dat ze zouden toepassen in hun eigen leven. Dat was voldoende geweest. Wat hij hun tot nu toe had gegeven, was voldoende geweest voor de situaties waar ze in kwamen. Ze hadden voorbereid kunnen zijn. Het deed me denken aan een verhaal van een man die een onwijs rijke bouwbedrijf runt. Of hij is dan rijk, het bouwbedrijf. Nou ja. En die heeft heel veel bouwprojecten al jarenlang gedaan. En hij roept op een gegeven moment twee van zijn beste bouwmensen, projectleiders of bouwkundigen. En dan geeft hij ze 5 miljoen. En zegt hij, hier heb je een pot geld, 5 miljoen, allebei. Hij zegt, en ik wil dat je weggaat en dat je het mooiste bouwt wat er kan. Gewoon echt, bouw het mooiste. Je hebt helemaal carte blanche. Ik ga niet eens rekenschap vragen over het geld. Het is helemaal voor jou, doe ermee wat je wil. En die twee mannen die gaan op pad. En de eerste die gaat op pad en die zegt, oh, 5 miljoen man, weet je wat een vet huis ik daarvoor kan bouwen. En hij ziet het in zijn hoofd, het volmaakte huis. En hij zegt, ik haal de beste spullen en ik haal de mooiste spullen en de beste vaklui haal ik binnen. En ik spendeer het 5 miljoen, het meest, gewoon het slimst, zodat ik het meeste eruit haal. En aan het eind heeft hij een fantastisch, prachtig huis staan. En die tweede die gaat op pad, die zegt, oeh. Hij vraagt geen rekenschap, hij vraagt geen bonnetjes. Ik ga een huis bouwen die goed is. En dan haal ik wat spullen die ook beter kunnen, maar ik haal gewoon net genoeg. En ik haal mensen binnen, niet de top van de bouwwereld, maar ik haal gewoon een paar chagraatjes. Gewoon die erbij klussen. En we bouwen gewoon een huisje, gewoon goed genoeg. En de rest van het geld, dat steek ik in mijn zak. Dat hou ik voor mezelf. En zo gezegd, zo gedaan. En aan de buitenkant zien ze geen verschil, want je kan niet zien wat er in de muren zit. Je kan niet zien wat er in de bodem zit. En die bouweigenaar die komt terug en die zegt, oh, goed zeg, dat ziet er mooi uit. Prachtig huis, prachtig huis. Hij zegt, en als beloning mogen jullie erin gaan wonen. En zo behandelt en benadert Jezus eigenlijk alles wat hij zegt. Hij zegt, het is niet alleen bedoeld om mooi te zijn aan de buitenkant. Het is bedoeld dat jij erin gaat wonen. Het is bedoeld dat jij alles wat Jezus zegt, wat hij doet, wat hij voordoet, niet ziet als een mooie buitenkant, maar als een fundament in jouw leven. Gelukkig vertelde Jezus dit verhaal ook. Dat staat in Matteüs 7, vers 24. Jezus is een tijd aan het onderwijzen. En hij heeft een hele menigte van mensen om zich heen. Van allerlei afkomsten. Schriftgeleerden, fariseeërs, bijbelleraren en vissers en mensen van het land. En die niet kunnen lezen of schrijven. En ze horen wat Jezus zegt en ze volgen hem. En er is een menigte. En er is zo'n grote groep dat Jezus op een berg moet gaan zitten. Zodat hij zijn woord kwijt kan. Zodat ze kunnen horen. Dat kennen wij als de bergrede. Een van de beste preken die er is. Als het van de bron zelf komt. Amen. Yes. Maar hoef je niet nu te lezen, mag je straks. En Jezus die begint te vertellen. En dan eindigt hij de bergrede met dit. Matteüs 7, vers 24. En dan zegt hij, wie deze woorden van mij hoort. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, dus allebei horen, maar eentje handelt en de ander niet, die kan vergeleken worden met een onnadenkend of een onwijs man die zijn huis bouwde op zand. Lekker makkelijk. Toen begon het te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Jezus zegt hier een aantal dingen. Hij zegt niet, als er stormen komen. Hij zegt, er komen stormen. Bergstromen zullen zwellen. Die zullen tegen je huis opkletsen. Er zullen stormen opsteken die je huis... En je huis is je leven. Je huis is waardoor jij leeft. Waar jij in leeft. En er zullen stormen tegenop beuken. En als je huis gebouwd is op een stevig fundament, zal het niet omvallen. Maar als je huis gebouwd is op het zand, dan zal die omvallen en er zal niets van overblijven. Er is alleen een ruïne. Dit verhaal staat ook in Lucas en dan staat er een kleine verandering in, want natuurlijk de discipelen hebben het anders gehoord. En Lucas die zegt dit in Lucas 6 vers 48. Hij lijkt, dus die wijs man, die lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis, en hij zet dit erbij, een diep gat groef. En het fundament op rotsgrond legde. En ik ben een beelddenker, dus ik zie dat voor me. En het verschil met die andere verhalen is dat het lijkt alsof iemand zijn huis, zijn leven gaat bouwen en een soort van een rots tegenkomt en zegt, oh, ik ga het hier willen bouwen. Oh, dat is wel handig, zo slim. Het klinkt een beetje gemakkelijk. Terwijl ik weet in mijn leven en ik weet het levens van de mensen om mij heen, is dat een fundament bouwen niet makkelijk is. Het gaat erom dat wij een diep gat graven in ons leven. Is dat wij durven graven in ons eigen leven en zeggen, wat is het fundament waar mijn eigen leven op is gebouwd? En weet je, wij allemaal, ieder mens, leeft door wat hij gelooft. Het zijn de dingen die in je hoofd geloven, die in je hart werken, waar jouw leven uit bestaat. Als jij al te horen krijgt van jongs af aan dat je niks waard bent, dan zul je dat merken in je leven. Want dat geloof je en dat zie je dan in je producten. En dan zeg je, zie je wel, ze hebben nog gelijk ook. Dat is een uitspraak, ik weet niet van wie, die zegt, of je het kunt, of je gelooft dat je het kunt of niet kunt, je hebt gelijk. Ik zeg hem nog een keer. Als je gelooft dat je het kunt of dat je het niet kunt, jij hebt gelijk. Want de uitkomst volgt namelijk wat jij gelooft. Het huis wat jij bouwt, wordt gebouwd door de overtuigingen die jouw leven vormen. Daarom is het zo belangrijk dat we van jongs af aan al het woord van God horen. Dat we door onze tienerjaren het woord van God blijven horen. Dus ga naar die highlight night. Want het is een fundament die je bouwt. Jezus zegt, iedereen die mijn woorden hoort en naar handelt, bouwt een fundament. En hoe later je tot geloof komt, hoe dieper je moet graven. Daarom is het ook een zegen, zegt de Bijbel, dat je wordt opgegroeid met het woord van God. Want zonder dat je het door hebt, ligt er al een fundament. Maar als je later tot geloof komt, Godzijdank, dan is het niet zo dat je fundament, je huis maar op het zand gebouwd is. Nee, dan moet je gewoon dieper graven. En ieder moment van ons leven, hoe je tot geloof bent gekomen, of hoe je op bent gegroeid, maakt niet uit. We hebben momenten dat we moeten graven, omdat we erachter komen dat het fundament waarop wij ons leven gebouwd hebben, de overtuigingen die we in ons leven hebben, de gedachten in ons geloof, dat die wankel blijken te zijn. Als jij gelooft dat jou niks zal overkomen, dan gaat er een moment komen dat een storm komt dat je huis in elkaar klapt. Want Jezus zei, er gaan stormen komen en je moet erop voorbereid zijn. En je bent erop voorbereid dat je diep in je leven graaft. En dat je het fundament legt op het woord van God. En hier zit een verschil in, is dat mensen zeggen, mijn fundament is Jezus. En dat is ook zo, want Jezus is het woord van God. Maar het is een bijna een ongrijpbaar begrip. En het klinkt heel erg goed. Maar wat er fundament aan is dat je namelijk luistert naar de woorden van Jezus en ernaar handelt. En Jezus gebruikt een hele bergrede daarvoor om je daarvan te overtuigen. Om je te helpen om te ontdekken hoe een fundament gelegd wordt. En dat moet je thuis gaan lezen, want het zijn 3 hoofdstukken. Daar heb ik gewoon de tijd niet voor om dat te behandelen. Maar waar die mee begint zijn zaligsprekingen. Die kennen we allemaal. Zalig zijn de. En die zijn prachtig en poëtisch. Maar dat is niet het doel. Het doel is niet om prachtig en poëtisch te zijn. Het doel is dat Jezus je leven schudt. En dan zegt hij niet, zalig zijn de vrolijken, maar zalig zijn degenen die treuren. Want daar staat iets tegenover. Want een fundament leggen is niet voor nu, maar is voor later. Dus je treurt misschien nu, maar als je in Christus bent en in zijn woorden hoort en haar handelt, leg je een fundament voor later en dan ben je zalig. Hij gaat de zaligsprekingen door, die moet je thuis maar even gaan lezen. En leg ze naast je eigen leven, zeg je, ben ik dit? Herken ik dit? Nee, dan moeten we diep graven. En vervolgens gaat hij door en dan legt hij uit wat een christen is. En dan zegt hij, wij zijn licht en we zijn zout en we moeten niet verstopt zijn. We staan op een berg en we zijn als een baken en we zijn zout. En die zout die maakt schoon en die preserveert. Is dat een goed woord? Preserveert? Klinkt zo gek. We houden het goed. Dus we maken wat goed is, houden we zo. Daar zijn we goed in als christenen. Maar is jouw leven zo? En dan gaat hij volgens door en dan gaat hij naar de geest van de wet. De wet zegt namelijk dat je niet mag moorden. Maar ik zeg, je moet niet eens denken aan iemand slecht, je hebt hem al vermoord. En wat hij daarmee doet, is dat hij als soort van ons fundament schudt. En zegt, niemand is een goed mens. We hebben allemaal redding nodig. Hoe goed je de wet ook houdt, Farizeeërs. Je hebt genade nodig. Je hebt nodig dat je in genade het offer van Jezus aanneemt. En niet alleen je eigen leven zegt, kijk eens hoe goed ik ben. En Jezus schudt in ons fundament en hij zegt, het moet niet daarop gebouwd zijn, niet op de wet, maar op geloof. En dan gaat hij door en legt hij ons uit in het Onze Vader, hoe we door dagelijks met God in verbinding te zijn, hoe we dan ontvangen, hoe hij voor ons zorgt en waar daar onze prioriteit ligt. Dat is ons fundament. Ik hoop dat op het moment dat stormen je leven raken, dat het eerste is wat je doet. Bidden. God zoeken. En dan legt hij de prioriteiten. Wat is de prioriteit van je leven? Zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, al die prachtige dingen waar je mee kan bouwen. Je huis, je toekomst, zullen je allemaal gegeven worden. Is niet een prioriteit. Dat is een gevolg. De prioriteit is dat je leven bouwt op de woorden van Jezus, op principes van het koninkrijk, op het woord van God. Met Jezus als hoeksteen. En dan volgens het laatste stuk van de bergrede gaat het over keuzes maken in je eigen leven. En wat hij ook nog doet, en dat is ook heel goed, is dat hij waarschuwt voor valse leraren. Hij zegt, er komen mensen die proberen om van het ware woord af te houden. Satan probeert om mensen af te leiden en weg van het woord te houden. En die overtuigt ze dat wat ze zelf vinden wel goed is. En dat hun eigen waarheid oké is. En wat ze, hun ervaringen leidend zijn. En dat dat het fundament is. Namelijk, ik weet hoe mensen werken. Mensen zijn in en in slecht en ik vertrouw niemand. En Jezus zegt in de bergrede, vergeef. Vergeef iedereen. Vergeef makkelijk en vergeef snel. Dat is een heel ander fundament. De spullen zijn van mij. Ik moet vergaren, ik moet rijkdom vergaren. Jezus zegt, als iemand jou vraagt om een hemd, geef hem zelfs je jas. Heel ander fundament. Welk fundament bouw jij? De woorden van Jezus, die zijn jouw onwankelbaar fundament. En Jezus zelf is de hoeksteen. Hij heeft namelijk, als jij naar zijn leven kijkt en als je zijn leven ziet, heeft hij alles wat hij gezegd heeft, heeft hij bewezen waar te zijn. Jezus heeft nog nooit iets gezegd wat hij niet heeft laten zien waar te zijn. Hij zegt, ik zal sterven en ik zal binnen 3 dagen zal ik weer opstaan. En dat bewees alleen al dat alles wat hij daarvoor gezegd had ook waar was. Hij zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alles wat ik zeg is leven en waarheid. En hij zegt niet alleen, als je ernaar luistert is het goed voor je. Maar hij zegt, ga ernaar handelen. Graaf een diep gat in je leven en onderzoek waar jij nog je eigen fundament bouwt. Waar het zand is. Ja, en de beste testen daarvoor zijn toch stormen. Daarom zegt de Bijbel ook, dank God voor stormen. Want dat zijn die momenten dat je erachter komt dat je denkt, ik sta wel heel erg wankel. Jeempie, toen ik die aanslag kreeg van de Belastingdienst, bleek dat ik toch heel erg vertrouwde op mijn inkomsten. Jeetje, was geld toch een stuk belangrijker voor mij dan dat ik dacht. Oh, dat is een lek fundament. Ik moet diep graven, ik moet een ander fundament leggen. Op het moment dat je afgewezen wordt, of je wordt ineens ontslagen. Of er gebeuren dingen in je leven die je niet had voorzien. Je wordt misschien gepest. En je begint te vallen. Dat je zegt, mijn fundament is niet sterk. Dat is niet fijn. Maar God helpt je op dat moment. Zodat je daar diep kan graven. Zodat je het fundament kan vervangen. Met je eigen gedachten. En die vervangen door de gedachten van Jezus. Paulus die zegt het zo in 2 Korinthe. Hij zegt, we halen spitsvondigheden neer in 2 Korinthe 10, vers 5. Hij zegt, in iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar je moet het voorzien als een vesting. De andere vertaling heeft het over een bolwerk. Dus het is een soort opbouwing en dat doen we in ons leven. Hè? Ik bedoel, niet alleen ik, jullie ook. Op het moment dat er iets ergs gebeurt, dan gaan we muurtjes bouwen. Ik ga ervoor zorgen dat het mij niet weer gebeurt. Ik ben bedrogen en ik ga zorgen dat het niet weer gebeurt. Dus ik laat niemand meer toe. En ik ga mijn eigen waarheden creëren. En dat noemt de Bijbel bolwerken. Dat zijn gedachten, soort kasteeltjes in je hoofd waar niemand bij kan komen. En het is jouw waarheid geworden. En door die waarheden regeert jouw leven. Of dat regeert in jouw leven. En dat bepaalt ook je uitkomst. En Paulus zegt, we halen spitsvondigheden. We halen die gedachten halen we neer. We halen die bolwerken die worden opgetrokken tegen de kennis van God. Tegen wat God zegt, die halen we weg. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. En dat spreekt dus over dat we gedachten herkennen. En dat herkennen we omdat we het woord van God lezen en dan onze eigen gedachten zien en dan denken, dat is niet hetzelfde. En dat we dan zeggen, dan hebben we deze gedachten gevangen te nemen. Oftewel, we herkennen hem als vijand. We pakken hem vast en we zeggen, deze hoort niet in mijn leven. En we brengen hem bij Christus en dan zeggen we, Jezus, ik weet niet waar dit vandaan komt. Misschien uit het verleden. Geen idee. Maakt me ook eigenlijk niet uit. Hoort niet bij mij. En ik geef hem aan Jezus. En Jezus zegt, ik neem hem mee en ik geef jouw waarheid in de plaats. Leg dat in het fundament en bouw daar verder op. We halen spitsvondigheden neer. We halen onze gedachten, onderzoeken we. En die brengen we bij Jezus. En we brengen die gedachten van Jezus. Je bent waardevol, er is een plan voor je leven. Ik hou van je, je bent geschapen naar de wil van God. Er is kracht in gebed, er is kracht in vergeving. Iedereen is in staat om te vergeven. Ik weet niet waarom, ik ervaar in de geest dat op dit moment echt een woord is voor iemand hier. Is dat je niet wil vergeven en God zegt, het is makkelijk als je mij gelooft, als je mij vertrouwt. Doe wat ik zeg en anders word je niet vrij daarvan. Bekeer je en volg het woord van God. Alles wat wij vinden, vervangen door wat Jezus zegt. Door zijn woorden die leven zijn en waarheid. En dan zijn we voorbereid op wat komen gaat. Ook al weten we niet wat komen gaat, want dat maakt niet uit. Want ik weet dat wat voor storm er ook op mijn leven komt, hoe zwaar het ook is. En geloof me, ik weet het, ze zijn zwaar. Ze zijn echt zwaar. Maar ik weet dat ik niet wankel. Ik weet dat ik niet val. Of zoals Paulus zei in 2 Korinthe 4 vers 8. Hij zegt, wij worden van alle kanten belaagd. Maar wij raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht. Maar we raken niet vertwijfeld. Ik hou vast aan wat God gesproken heeft. Je schudt me misschien. En misschien moet ik even nadenken. Maar ik raak niet vertwijfeld, want het woord van God is waar. Ondanks dat mijn situatie dat misschien niet laat zien, het woord van God is waar. We raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden nooit in de steek gelaten. Als jij je alleen voelt in de steek gelaten, dat is niet zo. Jezus was in ieder moment bij jou. Hij heeft alles gezien en gevoeld en gehoord. En hij huilde met je mee. Je bent nooit alleen. En dan staat er, we worden geveld, maar we gaan niet ten gronde. Als ons huis gebouwd is op de rots, dan worden we geveld. Er wordt geklapt en geslagen. En Satan gooit het beste wat hij heeft om je tot wankelen te brengen. Om je omver te laten blazen. Maar als je huis gebouwd is op het woord van God, dan word je misschien geveld. Het doet misschien zeer, maar je gaat niet ten gronde. Je huis blijft staan. Je huis blijft staan tot in eeuwigheid. Want alles wat Jezus maakt is eindeloos. En dat gun ik je. Ik gun je dat als er stormen gaan komen, dat je blijft staan en dat je niet omvalt. Dat je het woord van God als een fundament in je leven hebt. En dat je daarmee de kracht en de beloftes van God ook zichtbaar ziet worden. Op het moment als die stormen komen. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen zo nog één laatste lied gaan zingen. Want het liefst zou ik gewoon in jouw leven springen en duiken. En gewoon je helpen om dat te doen. Maar dat kan ik niet. En soms wel goed ook. Maar jullie hebben allemaal het woord van God. Jullie hebben allemaal dezelfde spiegel. Jullie hebben allemaal, net als die twee bouwlieden, 5 miljoen om een huis te bouwen. En de vraag is, hoe ga je bouwen? Ga je bouwen met goede materialen? Eindeloze bouwwerken die blijven staan? Of met rotzooi. Op het moment als een storm komt, dan ga je merken waar je leven op gebouwd is. En het is nu een moment waarin je zegt, Heer, onderzoek mij. Want God wil je niet overtuigen om je te veroordelen. God wil je overtuigen om je te helpen. Maar in de momenten komen dat je zegt, oh, het is wankel, dan is het niet oordeel van God die zegt, oh, foei. Dan zegt hij, ik weet het. Ik help je om daar een fundament te bouwen, zodat je stevig blijft staan. Maar dat fundament is bovenal de overtuiging en de erkenning dat Jezus Heer is. Dat Hij het voor het zeggen heeft. Dat niet je eigen wijsheid leidt jouw leven, maar Jezus leidt jouw leven. En daar begint met een onderwerping, is dat je zegt, ik geef mijn leven aan Jezus. Ik laat Jezus Heer zijn van mijn leven. Dat betekent dat Hij het mag zeggen en dat wij volgen. Dat is spannend. Maar we volgen hem de hemel in. Dus hij is te vertrouwen. Hij is liefdevol en goed. En het is tijd dat jij je leven overlaat aan Jezus. Want hij weet beter te bouwen dan jij. Zijn waarheid is sterker en eindelozer en puurder dan alles wat jij gelooft over jezelf. En hij houdt van je. En ik wil je nu die kans ook gewoon geven om ja te zeggen tegen Jezus. Om je leven te onderwerpen aan de heerschappij van Jezus. Dat betekent gewoon dat Hij het voor het zeggen mag hebben. Is dat je de Bijbel als autoriteit erkent over jouw leven. En niet je eigen ervaringen, niet je eigen kennis en niet je eigen geloofsovertuigen, maar wat Jezus zegt. En dat is een moment, dat is niet een moment, hè. Dat is gewoon dagelijks pakken we dit. En dagelijks leren we hier. Daarom is het zo goed om in de kerk te zijn, want we helpen elkaar. We helpen ook, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om dit fundament te bouwen. We hebben nodig om naar andermans leven te kijken en zeggen, hoe doe je dit? Zeg, dag voor dag? Op mijn knieën? Kwetsbaar en alleen? Nee, ik voel me alleen, maar ik ben het niet. We hebben elkaar nodig. Ik vraag of je hoofd wil buigen. En als jij nu zegt, ik wil Jezus als Heer van mijn leven. Misschien heb je dat ooit gedaan, maar ik heb het nu tegen degene die dat nog nooit gedaan heeft. Ik wil je nu die kans geven. Als je zegt, ja, dat wil ik, steek gewoon even je hand op. Ik tel tot drie, steek je hand op, bid ik voor je. En dan gaan we voor de rest bidden. Ik wil Jezus heerschappij geven over mijn leven. Dat betekent dat jij je heerschappij inlevert bij Hem. Maar dat is goed. Als je dat wil, 1, 2, 3. Steek gewoon je hand op. Yes. Amen. Yes. En hierbij proclameer ik, spreek ik uit over jouw leven, dat de heerschappij van Christus overneemt. En God die gaat je helpen, dat op momenten wanneer jij de Bijbel leest, het geldt trouwens ook voor de rest, dat de openbaring komt, dat hij je helpt om een fundament diep en goed te leggen. En ik bid dat de Heilige Geest die in je woont, je overtuigt van de liefde en de kracht van Jezus. Dat je gehoorzaamt en dat ook al doet het zeer, dat je meer luistert naar Jezus dan naar je gevoel. En dat je iedere gedachte waarvan je weet, dit is niet van God, dat je die krijgsgevangenen neemt en aan Jezus geeft. Jezus, help. Help mij. En ik bid het over jullie uit. En over de rest van jullie die de heerschappij al hebben gegeven aan Jezus. Ik bid dat de momenten waarin je in de spiegel van Gods woord kijkt en je herkent jezelf niet, is dat je diep gaat graven. Dat je Jezus dankt en diep gaat graven en een fundament gaat leggen van Jezus woord in jouw leven. En dat je het niet alleen luistert, maar ook handelt. Zodat wij zichtbaar worden als huizen gebouwd door Jezus. Dat de wereld ziet, hoe kan jij nou in deze storm blijven staan? En zeg, je heeft niks met mij te maken, mijn fundament is onwankelbaar. En dat bid ik over jullie leven uit. In de naam van Jezus, door zijn genade. Amen.